En vorige keer hebben we naar aanleiding daarvan stilgestaan bij de figuur van Boas, die ten tonele gevoerd wordt in het tweede hoofdstuk van Rut, vers 1, waar gesproken wordt over een bloedvriend van de man van Naomi, een bloedvriend dus van Elimelech, een man geweldig van vermogen van het geslacht van Elimelech en zijn naam was Boas. We hebben gezien dat de naam Boas aan de ene kant betekent dat in hem kracht is. Hij komt ook voor, de naam komt ook voor als een van de zuilen in de tempel. En dat dat met kracht te maken heeft, dat zal een duidelijke zaak zijn. Het is een van de twee pilaren waarop de tempel steunt. En verder is het zo dat dezezelfde naam Boas verband houdt met een wat meer bekendere naam uit de ongewijde literatuur, namelijk Boötes, namelijk de komende. Wij kennen hem als een van de sterrenbeelden. Maar als sterrenbeeld is hij een aanduiding van hem die komen zal. Dat is heel eenvoudig, want Psalm 19 zegt dat de hemelen Gods eer verkondigen en dat het uitspansel Gods handwerk verkondigt. En zo is het maar net, want het hele verlossingsplan van God is nou eenmaal onder andere vastgelegd in de sterren. En een van die sterrenbeelden die daarbij een rol speelt is dan dat sterrenbeeld van de komende, Boötes, verwant met Boas. Dergelijke verbindingen met de Bijbel, die zijn er natuurlijk veel meer, maar ik noem hem maar even. Het gaat erom dat Boas dus een krachtige man is, geweldig van vermogen, staat er dan ook. Zijn naam wordt als het ware al vertaald in hoofdstuk 2 vers 1. En verder betekent zijn naam dat hij zal komen. Dat is een belangrijke zaak, het gaat dus om iemand die in de toekomst zal komen. Iemand geweldig van vermogen die in de toekomst ooit zal verschijnen en waarvan zal blijken dat hij de losser is. Dat werd hier nog niet gezegd, maar wij hebben ons daar vorige keer al wel mee bezig gehouden. Het wordt namelijk gezegd in vers 20 van dit hoofdstuk, waar Naomi zegt, aan het eind van vers 20, die man is ons nabestaande, hij is een van onze lossers. Er zijn er dus meer, maar hij is er één van. En hij blijkt uiteindelijk te zijn de losser, dat wil zeggen hij doet het ook, hij lost ook inderdaad. Er waren er twee, we hebben dat ook al aangehaald. Want uiteindelijk blijkt het dat er drie broers waren, waarvan Elimelech de oudste was en waarvan Boas kennelijk de jongste is. En daartussen zat er een die in het Hebreeuws genoemd wordt Ploni Almoni. Ik kan het nooit onthouden. Deze keer wel, want ik heb het hier niet staan. Maar Ploni Almoni, nou wil ik met de binnen schieten. En het wordt vertaald met zulk een, namelijk in Rut 4 vers 1. Wijk herwaarts, zet u hier, gij zulk een, gij Ploni Almoni, staat er. Hè? Een mooie naam, toch? Hè? Ja, het lijkt meer Italiaans eigenlijk, maar kan het ook niet helpen. Maar dat betekent zoveel als Mr. X, zo hou ik het maar. Hè? Mr. X, de onbekende, zijn naam wordt feitelijk niet genoemd. En van hem wordt gezegd, overigens in vers 3 van hoofdstuk 4, dat hij een broer is. Hè? Er staat namelijk, toen zeide Boas tot die losser het stuk land dat van onze broeder Elimelech was, enzovoorts. Heeft Naomi, die uit het Moabitenland wedergekomen is, verkocht. Dus in ieder geval, daar in dat vers worden ze gedrieën als broeders beschouwd. Hoewel het nog de vraag is of ze dat inderdaad naar het vlees wel waren. Maar het speelt geen enkele rol. Het gaat erom dat ze drie erfgenamen waren, familie van elkaar. En dat Elimelech kennelijk de oudste was. En dat hij is overleden en hij moet gelost worden door deze Mr. X in de eerste plaats. En als die het niet doet, dan eventueel door de derde in de rij, namelijk Boas. We hebben daar de vorige keer bij stilgestaan, omdat die reeks van drie een heel bekende reeks is in de Bijbel. En ik kom er nou maar niet meer op terug. Maar het gaat er in elk geval om dat Boas, de man geweldig van vermogen en die in de toekomst zou komen, is eigenlijk een type van Jehovah, of zo je wilt, van de Heere. Hij is namelijk degene die uiteindelijk zijn volk zou lossen. En ik heb met u vele schriftplaatsen uit het Oude Testament en ook uit de profetieën aangehaald, waarin uitdrukkelijk staat dat de Heere de verlosser is. En ik zeg nogmaals, er is in de grondtekst geen verschil tussen verlosser en losser. Dat hebben wij er in de vertaling van gemaakt, maar het is volstrekt hetzelfde. Misschien is het goed om meteen op een ander aspect van die losser in te gaan. in aansluiting op wat we de vorige keer besproken hebben. Het is namelijk zo dat het woord vertaald met losser helemaal niet de betekenis heeft van losser. Zo wordt het wel vertaald omdat hij dat blijkt te zijn. Het is een beschrijving van het werk wat hij doet. Hij lost, hij verlost, hij maakt vrij. Hij koopt de dingen vrij, want dat is het. Het is het Engelse woord to redeem, vrijkopen. Maar dat is wat hij doet en daarom wordt goel, het Hebreeuwse woord, vertaald met losser. In deze gevallen, maar het eigenaardige doet zich voor dat wij de goel in de Bijbel ook kennen onder een andere vertaling. En dat lijkt heel vreemd, maar dan heet hij ineens de wreker. Hij is namelijk de wreker. Het is precies hetzelfde woord. De losser is namelijk de wreker. Hij is beide. En hij is beide niet omdat die functies zo sterk overeenkomen, maar hij is beide omdat die functies toekomen aan het meest naaste familielid. En als we dan spreken over de wreker, dan hebben we het over wat dan ook wel genoemd wordt de bloedwreker. Goel Hadam heet het dan in het Hebreeuws. En soms staat er gewoon alleen maar Goel en wordt het vertaald met wreker. En soms zetten de vertalers er dan het woordje bloed voor. Dat is zo in Leviticus 25, als ik me goed herinner. Even kijken. Nee, niet in Leviticus 25, maar dan kom ik het nog wel tegen. In Leviticus 25 gaat het namelijk wel over de functie van de losser. Daar vindt u beschreven wat de losser zou moeten doen. Want het is natuurlijk een puur Bijbelse instelling. In Leviticus 25 namelijk, vanaf vers 23, vindt de beschrijving van het recht om te lossen. Ik las het vandaag nog in een van de bekende naslagwerken en daar werd gesproken over de plicht om te lossen. En dat is dan weer het misverstand. Het is geen plicht, het is een recht. Het is een recht van de losser. Hij doet het uit vrije wil. Hij hoeft het niet te doen. Hij mag weigeren. Er zijn wel consequenties aan verbonden. Men zal het hem niet in dank afnemen. Hij moet bovendien een schoen afgeven. En hij moet zich in het gezicht laten spugen. Dat mag allemaal. Maar als je daarmee van al die ellende af bent en het bovendien geen geld kost, en je bovendien niet hoeft te trouwen met een vrouw die je niet aanstaat, is het toch alleszins de moeite waard om dat even te ondergaan. Waarmee ik maar zeggen wil dat het geen plicht was. Hè? Nee, nou ja, goed, deze Mr. X met zijn mooie naam, die deed het in elk geval niet, hè. Maar hoe dan ook, ik lees Leviticus 25 vanaf vers 23. Ik lees maar een stuk van het verhaal, maar omdat we een indruk zouden krijgen. Er staat in vers 23, het land ook zal niet voor altoos verkocht worden, want het land is mijne. Dat is interessant, want vandaag aan de dag maken Joden en Arabieren ruzie over van wie het land eigenlijk is. Over de Palestijnen nog maar niet eens te spreken. Ze maken ruzie over wie het land Palestina eigenlijk toekomt. En de Bijbel is daar niet twijfelachtig over. Het komt de Heer toe. Het land is mijn, spreekt de Heer. Het land zal niet voor altijd verkocht worden, want het land is van mij. Terwijl gij vreemdelingen en bijwoners bij mij zijt. Israël woonde in bij de Heer, maar het land was van de Heer. Eenvoudige waarheid. En dan staat er, daarom zult gij in het ganse land uw bezitting lossing voor het land toelaten. En dan zou er een dubbele punt moeten staan, want dan wordt beschreven wat die lossing voor het land dan inhoudt. Er staat dan in vers 25, wanneer uw broeder zal verarmd zijn en iets van zijn bezitting verkocht zal hebben, zo zal zijn losser, die hem nabestaande is, komen en zal het verkochte zijns broeders lossen. En wat de betekenis is, is duidelijk. Het kan zijn dat, kijk, het is natuurlijk zo dat toen Israël in het land kwam en het land daar verdeeld werd, onder de families van Israël, kreeg iedereen dus een stuk land toegewezen. Dus iedereen begon met een eigen stuk land. En zo begon de natie Israël. En dan kan het natuurlijk zijn dat iemand er verkeerd mee omgaat, of het te gelden maakt, of op een of andere wijze gedwongen zal zijn om zijn schulden af te betalen en daarom zijn land, zijn onroerend goed te verkopen. Dat kan allemaal, dat moest zelfs ook. Dat is een duidelijke zaak, men moet zijn schulden nou eenmaal betalen. Dus hij kan verarmd zijn en iets van zijn bezitting verkocht hebben. En dan staat er, zo zal zijn losser, en daar staat het woord goel. Zo zal zijn goel. Wel, wij weten niet wat een goel is dan, hè? Maar er staat er meteen achter wat hij is. Want het hele begrip Goel wordt meteen hier verklaard. Er staat namelijk, zo zal zijn lossen, namelijk die hem nabestaande is. En dat betekent dat de Goel naast de familie is van deze broeder die verarmd is. En van deze man die gelost moet worden. Hij is gewoon zijn naaste, eigenlijk gewoon, hè? Is niks moeilijk aan. Hij is gewoon die naaste. Dus als iemand verarmd is, dan moet zijn naaste, zijn meest nabestaande, na wil zeggen niet dat hij komt later, maar na wil zeggen dat hij nabij is. Dus het meest nabije familielid. Die zal komen en zal het verkochte zijn broeders lossen. En dat lossen is in feite hetzelfde woord als losser, namelijk goel. Het ene is het werkwoord, het andere is het zelfstandig naamwoord, maar het woord is in principe hetzelfde. En wat deze goel zou moeten doen, dat is duidelijk genoeg, namelijk de bezitting van zijn verarmde broer terugkopen. Nou, dan weten wij meteen wat een goel is. Het is het naaste familielid en het is degene die het recht heeft om de bezittingen van zijn familie terug te kopen. Ik heb dat al eerder gezegd waaruit het recht dan bestaat, of wat het betekent dat het een recht is en geen plicht. Het betekent namelijk dat degene aan wie dit bezit verkocht is, de plicht heeft om het inderdaad terug te verkopen wanneer er zo'n losser komt opdagen. Want dat is namelijk het recht van de losser. Niet de plicht van de losser, het is het recht van de losser. Hij zegt, ik kom het land voor mijn broer terugkopen. Wat heb je ervoor betaald? Zie, dat is een vaste prijs. Wel, eer is het geld, land terug. En dat heeft hij dan maar te doen. Zie, nou dat is het recht wat de losser heeft om dat te doen. Er kan niet onderhandeld worden over, zal ik het wel doen, zal ik het wel niet doen. Het gebeurt gewoon en er wordt ook niet over onderhandeld over de prijs, want ook die staat vast. Wordt domweg teruggekocht. Dat is het recht van de losser. En zo staat het hier. En dan staat er in vers 26, ga maar even verder. En wanneer iemand geen losser, geen naaste, geen nabestaande of iets dergelijks heeft, hè, maar zijn hand bekomen is en hij gevonden zal hebben zoveel genoeg is tot zijn lossing, dan zal hij de jaren zijn verkoping rekenen en het overschot zal hij de man wie hij het verkocht had weder uitkeren en hij zal weder tot zijn bezitting komen. Dat wil zeggen dat die verarmde man die zijn bezitting had moeten verkopen, die kan eventueel weer in goede doen raken en dan heeft hij het recht om zijn bezittingen terug te kopen. Dan is hij namelijk zijn eigen losser. Hij heeft dat recht, alleen dat gebeurt na verloop van tijd, uiteraard. En de bedoeling is dan dat de koopsom waar het over gaat verminderd wordt met een bedrag wat betaald zou moeten worden voor het gebruik van het land, zal ik maar zeggen. Nou goed, hoeveel dat precies is, daar gaat het nou allemaal niet om. Maar het gaat om dit principe. Namelijk dat de losse het recht heeft om namens zijn familie op te treden. En bovendien de verarmde man zelf kan eventueel na verloop van tijd als zijn eigen losser optreden. Dat kan ook nog. En nog moeilijker wordt het. Want na verloop van 50 jaar, dat wil zeggen als het jubeljaar aanbreekt, dat duurt lang niet altijd 50 jaar dus. Maar als het jubeljaar aanbreekt, en dat is elk 50ste jaar officieel, dan moet uw bezit zelfs zo zonder meer teruggegeven worden. Zodat definitieve verkoop van onroerend goed, van grond dus, is feitelijk onmogelijk. En dat gold dan op het platteland. In de stad gold een wat andere regeling, maar voor het platteland gold dit. En ik moet u erbij zeggen dat ik er stellig van overtuigd ben dat dit een wet is die in de toekomst in de hele wereld zal worden toegepast. Namelijk in het zogenaamd duizendjarig rijk. Als de Heer Jezus Christus op de troon zal zitten, zal ongetwijfeld dit principe toegepast worden, niet alleen in Israël, maar onder alle volkeren. Dat is een belangrijke economische wetgeving, waarbij het onmogelijk is dat onroerend goed verzameld wordt, zal ik maar zeggen, en dat men komt tot groot grondbezit, wat je daar dan ook onder verstaan wil. Het is een onmogelijke zaak, omdat na verloop van tijd die bezittingen gewoon terug moeten gegeven worden aan de oorspronkelijke eigenaar. Dus elke koop blijkt uiteindelijk gewoon een soort huur te zijn. Waarbij de huurprijs vooraf betaald dient te worden. Nou, als dat geen gezonde economie is, weet ik het niet meer. Maar zo gaat dat. Dat wil zeggen dat na verloop van tijd in elk geval alles terugkomt bij de oorspronkelijke eigenaar. Dat wil zeggen in het jubeljaar. Dat is op het 50ste jaar. Of al eerder, namelijk doordat de nabestaande of de man zelf lossing toepast. Het gebruik maakt van het recht van lossing. Alleen begrijpt u me goed, het recht van lossing is een leuk recht, maar het kost je wel geld. Men zal niet hebben staan springen om dit soort grappen overhoop te halen. Bovendien, wat mij het meest verbaasd heeft in de geschiedenis van Rut, is dat niet alleen daar de lossing wordt toegepast, maar dat bovendien blijkt dat het meer gebeurde. En dat vind ik op zich merkwaardig, omdat wij weten dat met name de Sabbatjaren en ook de jubeljaren in het verleden nooit zijn toegepast. Dat wil zeggen, we lezen wel een wet in Leviticus 25, maar feitelijk werd die nooit toegepast. En diezelfde dingen datzelfde geldt voor heel wat andere wetten of instellingen onder Israël, die nooit of slechts hoogst zelden werden toegepast. Dus, sommige inderdaad helemaal nooit. Terwijl in het boek Rut blijkt dat hier sprake is van lossing, maar ook wordt ergens gesproken in het boek Rut dat het gebruikelijk was, dat bepaalde dingen gebruikelijk waren onder Israël, om het zo te doen. Maar goed, we komen dat wel tegen. Oh, ik heb het hier al. Dat is Rut hoofdstuk 4, vers 7. Waar staat, nu was dit van ouds een gewoonheid in Israël, bij de lossing en bij de verwisseling, om de ganse zaak te bevestigen. Zo trok de man zijn schoen uit en gaf die aan zijn naaste, en dit was tot een getuigenis in Israël. Dat is ontleend aan Deuteronomium 25... waar die instelling voorkomt, maar er staat hier in Rut 4 vers 7 uitdrukkelijk dat dit was van ouds in Israël. En daaruit wordt geconcludeerd dat het dus inderdaad ook nog toegepast werd ook. Bij de lossing en bij de verwisseling. Er zijn geen twee dingen, maar wat er staat is gewoon dat het gebeurde bij de verwisseling van de lossing. Het is een hendiadis, hè? Bij de lossing en bij de verwisseling, wil zeggen, bij de verwisseling van de lossing. De ene losser geeft zijn functie over aan de andere. Ploni Almoni geeft zijn schoen en daarom zijn lossingsrecht over aan Boas. Ja, Mr. X, dat klinkt ook zo raar, hè? Dat is net een stripverhaal. Dat is het ook niet. Nou goed, ik las u dus iets uit Leviticus 25... over het recht tot lossing, wat onder Israël gold en wat zelfs werd toegepast voor heidenen die ingelijfd waren bij Israël. Dat wordt met zoveel woorden ook uitgelegd in vers 47 en wat er verder volgt van Leviticus 25. Er zitten nog een paar andere dingen aan vast, want in dit verband lees ik ook Deuteronomium 25... Deuteronomium 25 vanaf vers 5, waar sprake is van wat wij noemen het leviraatshuwelijk, of ook wel het zwagerhuwelijk, of zoals de vertalers erboven gezet hebben, het huwelijk met de schoonbroeder. Maar dat woord kennen wij niet meer tegenwoordig, hè? Het huwelijk met de zwager wordt het dan. Er staat, wanneer broeders samenwonen en een van hen sterft en geen zoon heeft, zo zal de vrouw des verstorvenen aan geen vreemde man daarbuiten geworden. Haars mans broeder zal tot haar ingaan en nemen haar zich ter vrouw en doen haar de plicht van eens mans broeder. En het zal geschieden dat de eerstgeborene die zij zal baren zal staan in de naam zijns broeders, des verstorvenen, opdat zijn naam niet uitgedelgd worden uit Israël, enzovoorts. Dat betekent dus dat als een man sterft zonder kinderen, dat zijn broer nageslacht voor hem verwekt bij de weduwe. Ik dacht dat het duidelijk genoeg is. Ik heb altijd moeite met die familieverhoudingen uit te leggen. Want daar moet je een vrouw voor zijn, zeg ik altijd, om die dingen te begrijpen. Maar ik dacht niet dat het zo moeilijk was. Hè? In de geschiedenis komt het ook voor. In Genesis 38 bijvoorbeeld. Ja, Genesis 38. Bij de zonen van Juda. Waar de oudste sterft en de weduwe blijft over, namelijk Tamar. En die zou dan de tweede moeten krijgen en die krijgt die, dat lukt niet helemaal zal ik dan maar zeggen. Er gaat in ieder geval wat fout. En die man die sterft ook. En daarna zouden zij de derde broer moeten krijgen. En die krijgt ze niet van Juda. Waarop Tamar dan maar aanlegt met haar schoonvader zelf. En dat lukt wel. En daar wordt dan uiteindelijk nageslacht uit verwekt. Dat is Genesis 38. Ook die geschiedenis heeft trouwens alles te maken met de komst van de verlosser. Dat is typologie, hè? De geschiedenis van Juda en Tamar en de geboorte van de tweeling Peres en Zera enzovoort. Dat is een prachtverhaal, vooral wat de typologische betekenis betreft, uiteraard. Maar goed, daar vind je de toepassing van dat principe van het zwagerhuwelijk, waarbij het duidelijk moet zijn dat die zwager, die dan nageslacht voor zijn overleden broer moet verwekken, in feite niemand anders is dan de losser. Hij hoeft weliswaar misschien niet te lossen. Misschien zijn er geen goederen of bezittingen of landerijen die in andere handen zijn overgegaan. Maar hij is degene die het recht heeft tot lossing. En u moet goed begrijpen dat dat recht tot lossing direct te maken heeft met het erfrecht. Het is tot instandhouding van het erfrecht. Als iemand geen zoon heeft en dus geen erfgenaam heeft, is de broer min of meer gehouden om te zorgen voor die erfgenaam. En dat is de betekenis van die instelling van het leviraatshuwelijk. Maar de instelling van het lossingsrecht is precies hetzelfde. Namelijk, daarbij gaat het niet om dat er geen erfgenaam is, maar daarbij gaat het om het feit dat er geen erfenis is. En de losser heeft dus beide functies, namelijk het zorgen voor de erfgenaam, eventueel, en eventueel het zorgen voor de erfenis. Als er geen zoon is, moet hij er een verwekken, is de bedoeling. En als de erfenis in andere handen is overgegaan, dan wordt hij geacht die erfenis terug te kopen. Kortom, de losser is gewoon degene die zorgt dat het erfrecht gehandhaafd kan worden. En dat de bezittingen in de familie blijven enzovoort. Dat is de gedachte. En dan moet u goed begrijpen, die losser is dus de naaste feitelijk. Het is het meest naaste familielid. Hij is de losser, hij is degene die zorgt voor de erfenis, hij is degene die zorgt voor de erfgenaam. En ik ga nog maar even verder, want dan kom ik terecht in nog een wetgeving omtrent het erfrecht, namelijk nummer 27... Ja, ik vind dat leuk. Wij hebben het zo vaak over dat een christen niet onder de wet is. En het is toch af en toe wel eens aardig om de wet te bestuderen, om te kijken wat die wet nou eigenlijk leert. En dat is vooral zo aardig, omdat dan blijkt dat die wet waaronder wij niet leven, dat die wet wel degelijk getuigt van hoe de rechtvaardigheid Gods tot stand komt. En hoe de erfenis tot stand komt. En hoe wij erfgenamen geworden zijn van Abraham, bijvoorbeeld. En erfgenamen zijn geworden van God, want dat zijn we ook. En mede-erfgenamen met Christus. Want het erfrecht wordt in de wet geregeld. Het is Gods erfrecht, het is Gods wet. Dus we vinden dat waarheden met betrekking tot de lossing, maar daarmee met betrekking tot de verlossing uiteraard. Hè? Nou goed, ik ben inmiddels in nummer 27, waar in het algemeen gesproken wordt over het recht der erven. Het staat er zo mooi boven, hè? Wet van het recht der erven. Lijkt wel alsof er een dichter bezig geweest is om die kop erboven te zetten, hè? Het wet van het recht der erven. En dan, die wet die komt op een wat merkwaardige manier tot stand, namelijk via de zogenaamde jurisprudentie. Er is namelijk sprake van dat er ineens de mannen gestorven zijn en dat er alleen enige dochters overblijven. En het eigenaardige was dat de wet niet voorzien had in zo'n situatie. Want normaal gesproken erven de zonen. En nou waren er geen zonen, er waren helemaal geen mannen meer in de familie. Er waren alleen dochters overgebleven, de dochteren van Selafejat, hebben ze genoemd. En die dochteren van Selafejat, die komen dan bij Mozes. En die vragen dan, hoe moet het nou met die erfenis, want wij zijn dochters en hoe kan dat eigenlijk wel, hè? Nou, en dan staat er in vers 5, en Mozes bracht haar rechtszaak voor het aangezicht des Heren. Die gingen gewoon mee naar de wetgever toe, dat is interessant, hè? Ja, de man die recht moest spreken, die geacht werd het recht te houden. En die geacht werd te handhaven, weet je wel. Jument en de reden, was Mozes, hè. Om het recht te handhaven. Die man die wist, die kon met de wet niks aan, want er stond niks in. En dus ging je naar de wetgever toe, namelijk naar de Heer zelf. En daar staat er. En de Heere sprak tot Mozes in vers 6 zeggende, vers 7. De dochteren van Zelafiat spreken recht. Gij zult haar ganselijk geven de bezitting eener erfenis in het midden van de broederen haars vaders. En gij zult de erfenis haars vaders op haar doen komen. En tot de kinderen Israël zult gij zeggen, enzovoorts. Want er komt er nog meer. Maar het punt is dat het erfrecht van de vrouw hier vastgesteld wordt. Waar er geen zonen zijn, ervende dochteren. Ondanks dat er verder in de familie dus wel mannen zijn, broers van de vader enzovoort. Maar normaal gesproken ervende dochteren. Dat is een interessante zaak. Want aan de ene kant is het zo dat onder Israël de vrouw in elk geval niet op de troon kon komen. Dat mocht niet, er mocht geen vrouw op de troon. Maar een vrouw mocht wel erven. En dan zult u zeggen, wat heb je daar dan aan? Wel, dat is heel eenvoudig. Het betekent dat de erfenis via de vrouw gaat, maar dat als het om een troon gaat, de troon weliswaar vererfd wordt via de vrouw, maar dat die vrouw zelf niet op de troon mag. Dat betekent dat als de troon terecht zou komen bij een vrouw, omdat er geen broers zijn, zal ik maar zeggen, dan betekent dat die vrouw zelf niet op de troon mag, maar de man met wie ze trouwt wel. Want de troon is dan van de vrouw, maar man en vrouw zijn immers één, dus komt haar man op de troon. En die man erft dus de troon via zijn vrouw. En dan gaat het nog verder. Want het betekent ook dat de troon dan dus uiteindelijk terechtkomt bij een zoon van die vrouw. En u ziet, dat erfrecht gaat dus wel degelijk via de vrouw, ook al komt de vrouw dan niet op de troon. Zij heeft wel de rechten, maar ze mag ze niet daadwerkelijk hanteren. Nou, dat is een belangrijke waarheid, want het recht van de troon van Israël kwam ooit terecht bij Maria. Ja. En omdat Jozef met Maria trouwde, was Jozef in zijn dagen de erfgenaam van de troon van David. Zo was het. Het is wat moeilijk om het nou uit te leggen. Doe het ook niet, want er staat daar trouwens een brochure over dat onderwerp. Het heeft geen zin om er elke keer op in te gaan weer. Maar er is heel wat over te doen geweest over die rechten van de troon van Israël. Naar aanleiding van Matthäus 1 en Lucas 3 enzovoorts. Maar het is voor mij een onomstotelijke zaak. Het is zo duidelijk als wat dat de troon terecht kwam bij Maria, die zelf niet op de troon mocht, zodat haar man, namelijk Jozef van Nazareth, in zijn dagen de rechthebber was op de troon, via zijn vrouw, of door zijn vrouw. Daar staat er trouwens ook, want aan het eind van het geslachtsregister Matthäus 1 wordt dan genoemd Jozef, en er staat er meteen achter de man van Maria. En de enige betekenis daarvan is dat hij de troon inderdaad kreeg van Maria, omdat Maria de rechten erfde. En u ziet dat een wet hier in nummer 27 zelfs noodzakelijk was om de rechten van de Heer Jezus veilig te stellen. Zo belangrijk is dat. Ja, ja. Nou goed, maar we gaan maar verder. Want hier wordt dus voorzien in buitengewone omstandigheden. Als de vader geen zoon heeft, zou ik maar zeggen, als de man geen zoon heeft, dan wordt er gezegd nu pas van, nou dan erven de bezittingen zich via de dochters. En dan gaat het weer verder, namelijk in vers 8 van nummer 27. En tot de kinderen Israël zult gij spreken, zeggende, wanneer iemand sterft en geen zoon heeft, zo zult gij zijn erfenis op zijn dochter doen komen. Nou wordt een officiële wet. De erfenis zult gij op zijn dochter doen komen. En indien hij geen dochter heeft, zo zult gij zijn erfenis aan zijn broederen geven. Dus als hij geen zoon heeft, gaat het naar de dochter. Als hij ook geen dochter heeft, gaat het naar zijn broer of zijn broers. Indien hij geen broederen heeft, zo zult gij zijn erfenis aan de broederen zijns vaders geven. Dan gaat het dus naar zijn ooms. Indien ook zijn vader geen broeders heeft, zo zult gij zijn erfenis geven aan zijn naastbestaande. Nu is het vertaald met naastbestaande. Dus straks lazen we over nabestaande, maar het is gewoon hetzelfde. Naast of nabij. Gij zult zijn erfenis geven aan zijn naastbestaande, die hem de naaste van zijn geslacht, van zijn familie dus, is. Dat hij het erfelijk bezitte. En wie is nou de naaste? In het algemeen, de naaste is het meest naaste familielid die in aanmerking komt om te erven. Dat is de naaste. Hier in elk geval. De naaste is degene die onze erfgenaam is, die verantwoordelijk is, die het hoofd is van de familie, of hoe je dat maar zegt, die het recht heeft tot lossing, die de plicht heeft eventueel tot het zwagerhuwelijk. En er komt nog een ding bij, want we komen ook nog terecht bij dat andere punt, namelijk de losser blijkt namelijk ook de wreker te zijn. En dat vinden we een paar hoofdstukken verder. In nummer 35. Nummer 35. Waar we vinden de instelling van de vrijsteden. 6 vrijsteden in Israël. 3 aan elke kant van de Jordaan. En van die vrijsteden wordt dan gezegd dat iemand die onopzettelijk een ander gedood heeft, dat zo iemand in eerste instantie naar zo'n vrijstad moet vluchten om daar veilig te zijn voor de bloedwreker. En dat moet hij zijn, want de bedoeling is dat daarna een rechtszaak komt waarin bepaald wordt of het inderdaad buiten zijn schuld was of niet. Dat wil zeggen of het buiten zijn wil was of niet. Want schuld is er altijd, maar het was dan onopzettelijk. Maar schuld kan zijn, het kan zijn door nalatigheid of zo, maar dat is wel onopzettelijk, maar het is wel schuld. Dus de bloedwreker heeft het recht zo iemand te doden, wraak te nemen dus namens de familie, alleen de man die dan die dood door schuld op zijn geweten heeft, die mag dan vluchten naar de vrijstad om daar een proces te krijgen. En eventueel, als het inderdaad klopt, als het inderdaad onopzettelijk was, dus op een ongeluk berustte, dan is die man vrij voor de bloedwreker, mits hij in de vrijstad blijft. Hij moet daar dan blijven dus om vrij te zijn voor de bloedwreker. En er staat dus over die steden in vers 12 van nummer 35. En deze steden zullen u tot een toevlucht zijn voor de wreker. Bloed staat schuin gedrukt, want er staat alleen maar wreker. Maar dat woord wreker, hier is Goel. Dus feitelijk de losser. En het probleem is gewoon dat het hele begrip Goel uit het Hebreeuws kent geen Nederlandse tegenhanger. Wij kennen dat hele begrip niet. En daarom kunnen we het woord niet vertalen. Wij hebben er geen Nederlands woord voor. En we nemen een woord wat in de gegeven omstandigheden dichtst in de buurt komt. Dus in de ene keer is het gewoon de erfgenaam, de andere keer is het de verlosser en de andere keer is het de wreker. Dat zo we vertalen. Makkelijker zou geweest zijn als men het helemaal niet vertaald had. Want dan leren we vanzelf wat het is. Goel. Ik meen zelfs, een van de liederen in Johan de Heer staat het woord zo in. De Goel. Mijn Goel staat er dan. Ik weet niet welk lied het is uit mijn hoofd, maar het komt erin voor. En dat is de beste manier, namelijk het dan maar niet vertalen als we er geen goed woord voor hebben. Want de Goel is inderdaad de bloedwreker. En als je het zo vertaalt, dan krijg je ook niet dat rare misverstand. Dat heb ik laatst eens gelezen, ik zal niet zeggen van wie het was. Maar heb ik laatst eens gelezen een verhaal over die wet op de bloedwreker. Waarbij gesteld werd dat de bloedwreker eigenlijk Satan was. Nou, dat is wel zo'n verschrikkelijk grof misverstand, hè? Alsof Satan de bloedwreker is, alsof Satan het recht hanteert. Want de bloedwreker is degene die het recht uitvoert, die de recht en zelfs de plicht heeft om het recht uit te voeren. Wel, dat is niet Satan. Wij vinden alleen die bloedwreker vinden we in een onbeheerste kerel, weet je wel, die er maar meteen ophakt als er iets verkeerd gaat en zo. En bij ons, in onze Nederlandse wetgeving mag dat ook niet, hè? Je mag niet voor eigen rechten spelen enzovoorts. Ik vraag me altijd af wie het dan wel doet, maar goed, daar hebben we het nou maar niet over. Maar dat mag in ieder geval niet. Het is ook onverstandig om het te doen trouwens. Maar in ieder geval onder de wet, onder Israël, bestond dat principe wel. Maar die bloedwreker is niet een type van Satan, het is een type van de Heer zelf. Hij is degene die voor zijn volk, zijn familie, zijn naastbestaande enzovoort zorgt. Hij is namelijk de losser en omdat hij de verlosser is, is hij ook de bloedwreker, want dat is hetzelfde. Dat is dezelfde persoon. Op grond namelijk van de familierelatie, dat is het hele punt. En hij blijkt gewoon de naaste te zijn, want dat kwamen we al tegen er straks. Nu, van die, hier heet het dan de wreker. Maar ik neem maar even een voorbeeld. In vers, even kijken. In vers 19, vanaf vers 19, daar staat de wreker des bloeds. Daar staat dus Goel Hadam, de wreker des bloeds. Die zal de doodslager doden, als hij hem ontmoet zal hij hem doden. Indien hij hem ook door haat zal gestoten hebben of met opzet op hem geworpen heeft dat hij gestorven zij. Of hem door vijandschap met zijn hand geslagen heeft dat hij gestorven zij. De slager zal zekerlijk gedood worden, een doodslager is hij. De bloedwreker zal deze doodslager doden als hij hem ontmoet. Dat wil zeggen, deze bloedwreker is gewoon de wreker van de familie. Als iemand uit de familie vermoord wordt op een of andere reden, door een of andere omstandigheid, dan is het de bloedwreker. Het familiehoofd zal ik dan maar zeggen, de meest naaste familie van het slachtoffer, die het recht heeft en eigenlijk de plicht heeft tot wraak. Nou, dat heeft met de maffia niks te maken, hoor. Nee, kijk, onder vele volkeren vinden we gewoon dat principe terug, dat de familie wraak neemt. En feitelijk is daar ook niks tegen in te brengen, want zo zou het eigenlijk moeten. Maar dat is dan een juridisch geregelde zaak, begrijp me goed. Dus bij de wet geregeld. Deze wraak, deze bloedwraak, is bij de wet geregeld. Zie je? En de familie, deze bloedwreker heeft dus ook de mogelijkheid om te zeggen, nou laat maar zitten of zo. Kijk, hij heeft een zekere vrijheid erin, maar hij heeft op zijn minst het recht om dit te doen. En dat is zo bij de wet geregeld.
Hij heeft dus geen plicht?
Nou, nee, dat geloof ik niet. Ik durf er geen vaste uitspraak over te doen. Ik moet de slag om de arm houden. Ik heb nooit gelezen dat hij dat moet doen. Maar in ieder geval, die moordenaar moet gedood worden. Dat is wel zo. Alleen, of de bloedwreker dat nou doet of iemand anders, en hoe dat dan geregeld wordt, weet ik ook niet. Want in het algemeen gold ook andere normen. Bijvoorbeeld, als ik een aanklacht heb tegen iemand, een aanklacht indien bij de rechtbank tegen iemand, en zo iemand wordt schuldig bevonden, dan moet ik als aanklager optreden als beul. Kijk, denk maar in de Bijbel. Wie uwer zonder zonde is, die werpen de eerste steen. Wie moest de eerste steen werpen? Namelijk degene die de beschuldiging inbracht. Die fariseeën daar bij die gelegenheid waren dat vergeten. Die brachten een vrouw naar de Heer en die zeggen, kijk, die heeft allemaal dit en dat verkeerd gedaan. En de Heer zegt, nou, wie van u zonder zonde is, werpen dan maar een steen. Want de aanklager moest dat doen. Dus u moest goed begrijpen waar hij aan begon. Als je vond dat iemand geëxecuteerd moest worden, strafbaar was op een of andere manier, dan moest hij dat ook eventueel, wanneer de rechtbank daarmee instemde, moest hij dat vonnis ook inderdaad uitvoeren. Nou, dan bedenk je nog wel een keer, denk ik. En dat was ook de bedoeling. Maar zelfs de wetgeleerden in de dagen van de Heer wisten dat niet eens meer. Dus kun je nagaan wat ze van de schrift begrepen hebben. Maar goed, in ieder geval is het zo dat deze bloedwreker is gewoon de losser, de goel, het hoofd van de familie, de verantwoordelijke man. De man met de grootste macht vermoedelijk ook in de familie, want het kost je natuurlijk wel wat om dit soort dingen te doen, om te lossen en om eventueel wraak te nemen enzovoort, dat gaat allemaal niet vanzelf. Maar hij is de naaste, de naastbestaande en het hangt samen met het erfrecht. Dat wil zeggen, de lijn van het erfrecht hebben we net over gelezen. Over als een man geen zoon heeft, dan heeft een dochter enzovoort. En als de dochter niet is, dan wordt het de broer en dan enzovoort. Dat verhaal, wel datzelfde principe, diezelfde lijn, die wordt toegepast op het recht van lossing. Dat is een lijn naar boven toe en de erfrecht is een lijn naar beneden toe. Ik hoop dat u dat begrijpt. Als iemand gedood wordt, dan is het zijn vader die als bloedwreker zou moeten optreden. De erflater, de oudste in rang, zou dat dan moeten doen. Hij treedt op als bloedwreker en hij treedt op als losser. En hij zorgt voor een erfgenaam. Want de losse zelf is de erf later, daar komt het op neer. En verder zijn er heel wat ingewikkelde constructies mogelijk van hoe nou, als enzovoort. Maar het heeft weinig met dit onderwerp meer te maken. Het gaat er maar om dat de losser is de verantwoordelijke man in de familie. Is het hoofd van de familie feitelijk. Het meest naaste familielid. En aangezien het gaat om lossingsrecht, het recht van de goel, hou ik het ook op recht van de bloedwreker. Want de bloedwreker is ook gewoon een goel, er is geen ander woord. Dus het is eveneens een kwestie van lossingsrecht. En daarom heb ik niet de neiging om te zeggen dat het de plicht is. Maar omdat het een recht is, moet natuurlijk de meest naaste familie eerst gelegenheid krijgen om het te doen. Om van het recht gebruik te maken. Dat is een duidelijke zaak, hè? En maakt hij van het recht geen gebruik, dan komt de volgende naastbestaande aan de orde. En dat volgens de lijn ongeveer die overeenkomt met die van het erfrecht. Nou, geloof ik nou maar teruggaan naar de geschiedenis van Rut. Boas is dus de losser, hij is de wreker, hij is de nabestaande, hij is dus de naaste en hij zou komen. Dat is wat hier gezegd wordt. Boas. En dan komen we terecht in vers 2 van hoofdstuk 2. Daar staat, en Rut de Moabitische zeide tot Naomi, laat mij toch in het veld gaan en van de are oplezen, achter dien in wiens ogen ik genade zal vinden. En zij zeide tot haar, ga heen, mijn dochter. Nou ja, schoondochter, maar dat is in de Bijbel ook gewoon een dochter, hè? Ga heen, dochter. Dat wil zeggen, ze waren kennelijk in armoe. Naomi had het vroegere bezit van de familie moeten verkopen. Dat is wat we later lezen, namelijk. Dat was namelijk in hoofdstuk 4, vers 3. Het stuk land dat van onze broeder Elimelech was, heeft Naomi, die uit het Moabitenland wedergekomen is, verkocht. Dat wil zeggen, hun bezitting in eigen land hadden ze niet meer. Ze hadden dus ook zelf geen oogst van het land. En aangezien ze toch graan moesten hebben om van te leven, kennelijk, vinden we dan dat Rut tot Naomi zegt, laat mij maar eens gaan zoeken. Het was de tijd van de oogst. De oogst begon feitelijk, het was het begin van de gerstenoogst, zegt twee versen eerder, het laatste vers van hoofdstuk 1. Het was het begin van de gerstenoogst. En Rut zegt, dat is een mooie gelegenheid, ik ga eens kijken waar ik wat kan opzamelen. En ik weet niet uit mijn hoofd waar het staat, maar in de wet wordt zelfs dit geregeld. Namelijk dat mensen, armlastige mensen, het recht hebben om dit te doen, om are op te lezen van het land. Men wordt geacht, een boer werd geacht, volgens de wet, om niet heel nauwkeurig alles, dat wil zeggen 100% van het land, bijeen te verzamelen. Hij werd geacht niet al te nauwkeurig te zijn en ook wat te laten liggen. Hij mocht niet, je kunt zeggen, hij mocht niet inhalig wezen. Het betekent natuurlijk ook gewoon, we kunnen daar lang en kort over praten, maar het betekent natuurlijk gewoon dat de Heer zegt, mijn is het land. Dat betekent dat ook dat de Heer uitmaakt wat erop groeit. Hij maakt uit hoeveel erop groeit. En hij laat er ook genoeg op groeien, zodat de beheerder van het land, om niet te zeggen de eigenaar van het land, gerust wat kan laten liggen zonder dan tekort te komen. Dat is heel eenvoudig. En je mag aannemen dat als iemand dan toch alles, dan tot de laatste aar, laatste halm van het land haalde, dat de Heer zegt, oh, die volgend jaar geef ik hem een beetje minder. We zitten dik in, dat is het. En wat we goed moeten beseffen is dat hoe dan ook, ook vandaag en de dag, zelfs in onze economie, het in principe toch zo blijft, zeker voor een gelovige, dat als de Heer niet wil dat we rijk worden, worden we niet rijk. En als de Heer wil dat we het wel worden, worden we het ook. Ik bedoel, zo ligt dat gewoon, hoor. Dat is echt waar. Dat is een oud principe met betrekking tot de natuurlijke mensen, met betrekking tot de oude schepping, dat weet ik wel. Maar je kunt het rustig aan de Heer overlaten. En onze gierigheid of onze vrijgevigheid doet daar niks aan toe of af. Heeft daar niks mee te maken. Nou, dus hoe dan ook, die oogst wordt in de wet geregeld. En er wordt ook geregeld dat men zelfs een stuk nog moest laten staan. De hoek van het land mocht niet eens afgemaaid worden. Maar verder bij het inzamelen moest men het ook een en ander laten liggen. Voor de armlastigen namelijk. Voor de mensen die niks hadden, opdat die daar in vrijheid die aren zouden kunnen oplezen. Nou weten wij inmiddels wel dat lang niet iedereen in Israël zich aan die wetten hield. Maar Rut dacht, och, uw God is mijn God en uw volk is mijn volk en uw wet is mijn wet. Dus ik zal toch maar eens proberen of er een van die boeren is die zich aan die wet houdt en dus wat laat liggen op het land. Zo ligt dat gewoon. Dat stelt ze dus als schoonmoeder voor. Laat mij toch in het veld gaan en van de aren oplezen. Achterdien in wiens ogen ik genade zal vinden. Het is een merkwaardige zaak, want ze weet heel goed waar het om gaat. Gek is dat, hè? Ik zit te vertellen hier. Sta je te vertellen dat het de plicht was van die boer om niet alles in te zamelen. Dat mocht namelijk niet. En toch zegt Rut niet, ik zal eens kijken in wiens ogen ik mijn recht vind. Want ze zou kunnen zeggen, het is mijn recht dat je wat laat liggen, zodat ik het kan oprapen. Maar dat gebeurt niet. Ze zegt, in wiens ogen ik genade zal vinden. Iemand die mij toelaat. Die uit genade zich houdt aan de woorden Gods. Want daar komt het in feite op neer. Ze zoekt genade, niet recht. Dat is een belangrijke zaak, want ik ben ervan overtuigd dat wanneer wij genade aanvaarden, dat ons dan ook nog recht gedaan zal worden ook nog. Ja, dat is echt zo, hoor. Ik ga het niet uitleggen, maar hebt u morgen weer wat voor die stille tijd om over na te denken. Nou goed, en ik ga verder. En zij zeiden tot haar, ga heen, mijn dochter. Nu is het in de ik moet er eerst wat bij zeggen, het is in de dagen van de gerstenoogst. En wat ze dus zoekt, is gersten. Aren. En ze zoekt bovendien genade. En die begrippen bij elkaar, die vormen weer een hele wereld apart natuurlijk. Hè. Kijk, Rut is een beeld van de gelovigen in het algemeen. Van het gelovige overblijfsel zeggen we dan, plechtig. Maar dat betekent gewoon dat ze een beeld is van de gelovigen in het algemeen. Gelovigen zijn afhankelijk van Gods genade. Daar berust hun geloof op. Zij geloven in een God die genadig is. En ze verwachten het van hem. Is het moeilijk om het uit te leggen. Laat ik beginnen dan bij de tarwe, voor het gemak. Ik kom de tarwe toch tegen, want we krijgen de hele tarwe- en gerstenoogst hier. Hè? Of gersten- en tarweoogst. Want zo eindigt dit hoofdstuk in vers 23. Totdat de gerstenoogst en de tarweoogst voleindigd waren. Nu, tarwe is een beeld van de individuele mens, de enkeling. Eigenlijk van de zondaar. Maar het is de mens. En van de tarwe, als beeld van de individuele mens, wordt gezegd dat het in de aarde moet vallen en sterven om vrucht te dragen. Dat is nu eenmaal zo, de mens moet sterven. Want wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde, zegt Romeinen 6, vers 9 of zo. Want alleen via de weg van de dood en opstanding uiteraard, wordt de mens gerechtvaardigd van de zonde. Vandaar, de tarwegraan moet in de aarde vallen en sterven om vrucht te kunnen dragen. Ik weet wel dat de Heer het op zichzelf van toepassing brengt, maar het is niettemin van toepassing op elk mens. Dat blijkt ook uit bijvoorbeeld 1 Korinthe 15, ik ga het echt allemaal nou niet opzoeken hoor, maar dat blijkt ook uit 1 Korinthe 15, waar in verband met de dood van de oude mens en het oude lichaam dus, gesproken wordt over tarwe, of een graan, de tarwegraan of enig der andere granen, maar in principe wordt tarwe genoemd. Het tarwegraan wat in de aarde valt en sterft, is een beeld van de natuurlijke mens die begraven wordt. Dus tarwe spreekt over de dood. Daarna komen we terecht bij de gerst. En gerst is bijna hetzelfde als tarwe, behalve dan dat... Ja, ik denk altijd, gerst is eigenlijk net als tarwe, want zo is met Simpson ook. Simpson is een gewoon mens, maar hij heeft had nogal veel haar op zijn hoofd. En nou, dat is gerst. Gerst is namelijk een tarwekorrel met een lange haar erop. Dat is heel makkelijk onthouden. Ik wist vroeger het verschil nooit, maar tegenwoordig weet ik het heel goed. Gerst, dat is een graankorrel en er staat een lange haar op. En dat komt omdat de Hebreeuwse naam voor gerst is Shora. En dat betekent haar. Daarom kan ik het onthouden, dat is makkelijk. Shora. We kennen de naam ook in zijn mannelijke vorm, namelijk als Seir. Seir spreken we dan uit. Seir is de naam van Edom. En Edom was erg harig en daarom werd hij Seir genoemd. Maar Shora is de vrouwelijke vorm van datzelfde woord. Dus Shora is haar. Maar haar is de uitbeelding van... van macht, van kracht. Bij Esau was dat zo. Een krachtige man. En dat was zo bij Simson, heel uitdrukkelijk. Simson die met zijn haar zijn kracht kwijtraakte, is heel eenvoudig, want haar is nu eenmaal kracht. En het is zo in verband met het schaap wat ter slachting geleid werd uit Jesaja 53. Want er blijkt dat het scheren van het schaap wat stom was voor zijn scheerders, had ik moeten zeggen. Dat schaap wat stom is voor zijn scheerders is een beeld van de Heer Jezus die stierf. En het wegnemen van het haar van het schaap is hetzelfde als het slachten van het schaap. Het is namelijk het wegnemen van zijn kracht. En daarom is het een beeld van de Heer Jezus die gedood wordt, wiens kracht wordt weggenomen. Dat is ongeveer de gedachte. Verder kennen we het woord Shora ook als Sarah. Het is precies hetzelfde, we spreken het weer wat anders uit. En Sarah is de naam van de vrouw van Abraham, uiteraard. En Sarah betekent vorstin. Want Sar betekent vorst. En dat betekent dat het woord voor haar, Sheir, en vorst, namelijk Sar, in feite hetzelfde is. Een vorst en haar zijn identieke begrippen. Ze spreken namelijk allebei over macht. Het een is een uitbeelding van het ander. Haar spreekt dan ook over koningschap. En daarbij moet ik zelfs denken aan de beelden van de Heer Jezus die we tegenkomen in het Oude Testament. Waar over zijn haar gesproken wordt. En ik moet zelfs denken aan de conferentie die we hier van de zomer hadden. Over Absalom. Met zijn mooie haar tot op de schouders enzovoort. Dat is allemaal een beeld van de Heer zelf uiteraard. En verder kennen we iemand wiens haar was als witte wol. Enzovoort. In Daniël is dat. En in de Openbaring wordt er weer op gezinspeeld. Zelfs over het haar van God wordt dus gesproken in de Bijbel. En dat spreekt over zijn macht. Nou, dat is het. Dus Gerst is de uitbeelding van de mens die heerschappij draagt. De mens die macht heeft. Een man geweldig van vermogen. Een man is dan die graankorrel. Geweldig van vermogen, dat is dan een gerstenkorrel. En vandaar dat gerst spreekt van koningschap. En dan heb je ze bij elkaar. Tarwe is de mens in het algemeen. Gerst is de mens in verband met de heerschappij die op hem gelegd is. En de verantwoordelijkheden die hij draagt. Ik zei mens in het algemeen, maar ik had natuurlijk moeten zeggen. Tarwe is Adam in het algemeen. En gerst is eigenlijk ook Adam, maar dan bekleed met heerschappij. Nou, meer zal ik er niet van zeggen. Dat doe ik bij andere gelegenheid wel weer eens. Want er is natuurlijk nog veel meer over te vertellen over die beide dingen. Maar het volstaat om te zeggen dat gerst spreekt over koningschap. Je vindt het later in het Nieuwe Testament terug. Ik geloof trouwens dat ik er morgen over moet spreken. Over Johannes 6 is het, meen ik. De wonderbare spijziging. 5 broden en 2 visjes. Maar het waren wel gerstebroden. Er staat er ook uitdrukkelijk bij dat het gerstebrood was. Want het spreekt over koningschap. Het zijn 5 gerstebroden, want het is verborgen koningschap. Maar daar hebben we het nou niet over. Hè? Dus hoe dan ook. Je moet je de hele situatie voorstellen. Hè? Ik gooi die begrippen gewoon bij elkaar op een hoop. En dan leggen we ze nou even weer naast elkaar. We hebben hier die 2 vrouwen die problemen hebben met het erfrecht. Want de erfgenaam is er eigenlijk niet. En de erfenis is er eigenlijk ook niet, om nou helemaal eerlijk te zijn. He, beide zijn er eigenlijk niet, daar komt het op neer. En verder is het zo, dat ze, wel, ze zijn dan op zoek naar een erfgenaam en een erfenis. En ze zoeken een losser. Iemand die voor erfenis en erfgenaam kan zorgen. En wat gaat Rut doen? Zoeken naar gerst. En dat klinkt natuurlijk vreemd, maar typologisch is het zo gek niet, omdat gerst nou eenmaal spreekt over koningschap en dus over erfrecht. Als er iets geregeld wordt via dat erfrecht, is het uiteraard het erfrecht op de troon. Nou, daar gaat het ook om. En het zal dan ook blijken dat Rut en Boas, op wiens land ze dan terechtkomt, inderdaad alles te maken hebben met de komst van met de geboorte van David en daarmee met de komst van de Messias. Ook in de letterlijke zin is het dan weer waar. Maar het gaat natuurlijk ook zakelijk om de algemene typologische betekenis hiervan. Dus ze is op zoek naar Gerst, is op zoek als het ware naar koningschap en dat door genade. Ik zou natuurlijk, bijvoorbeeld kunnen verwijzen naar Romeinen 11. Ja, bijvoorbeeld, want er zijn zoveel schriftplaatsen waarin deze waarheden naar voren komen. Maar ik neem maar even Romeinen 11. Want in Romeinen 11 wordt gesproken over het gelovig overblijfsel. En dus eigenlijk over Rut. En dan staat er... even kijken. Nou, dan stelt Paulus de vraag, heeft God zijn volk verstoten? En dan zegt Paulus, nee, dat niet, want hij heeft mij niet verstoten. Dus heeft God zijn volk niet verstoten. God heeft niet Israël verstoten, want ik ben een Israëliet en hij heeft mij niet verstoten, dus heeft hij zijn volk niet verstoten. Dat is een argumentatie waar je niks tegenin kan brengen natuurlijk. Hè? En dan geeft de apostel Paulus een voorbeeld van hoe dat zit met dat overblijfsel uit Israël. Paulus zelf is namelijk dat overblijfsel uit Israël, of behoort daartoe in zijn dagen. Hij is uit Israël en bovendien is hij een gelovige. Maar hij geeft een voorbeeld, hij zegt het was ook zo in de dagen van Elia. Want Elia zei tot God in vers 3 van Romeinen 11, Heere, zij hebben uw profeten gedood en uw altaren omgeworpen en ik ben alleen overgebleven en ze zoeken mijn ziel, ze zoeken mijn leven dus. Maar wat zegt tot hem het goddelijke antwoord? Elia wordt dus tegengesproken nu. Het goddelijk antwoord zegt, ik heb mijzelf nog 7000 mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Dat wil zeggen, Elia was niet alleen, hij wist alleen niet waar de andere 6.999 zaten. Of zo. Of de andere 7.000, maar hoe dan ook. Hij was niet alleen, er was ook in die dagen van Elia, waarbij Elia dacht, ik ben maar alleen. Ook in die dagen waren er dan toch nog enige duizenden gelovigen in Israël. Elia wist wel niet waar ze zaten allemaal, maar ze waren er wel. Nou, en zegt Paulus dan in vers 5, alzo... is het dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden naar de verkiezing der genade. Dat wil zeggen, ook in de dagen van Paulus bestaan er gelovigen uit de Joden. Net als in de dagen van Elia. God houdt zich altijd een overblijfsel. En laten we elkaar vooral goed begrijpen, de zaak is niet dat God zegt, laat ik die maar overhouden, en eens kijken of er nog iemand, die ook maar. Zo werkt het niet. Die verkiezing van Gods genade, die wordt namelijk in de voorgaande hoofdstuk van de Romeinenbrief uitdrukkelijk uiteengezet. Die verkiezing is namelijk zo, dat God kiest de gelovigen. En die bewaart hij. En er waren 7000 gelovigen, op duizenden afgerond kennelijk, in Israël. En God heeft hen bewaard. Het resultaat is dan ook dat zij niet gedood werden, niet vervolgd werden op een of andere manier, maar op een zekere wijze in veiligheid gebracht waren door de Heer zelf. Als je die geschiedenis trouwens naleest in Koningen, zul je zien dat ze daar bij groepen soms woonden ergens in een of andere spelonk of zo. Ze moesten wel vluchten. Ze woonden helemaal apart. Ze waren uit hun land en uit hun maatschap en uit hun vaders huis moeten gaan om veilig te blijven, maar ze waren er wel. Zie? Nou, dat is het principe. Maar er staat dat God heeft zich die gelovigen verkozen, of God heeft ze het overblijfsel verkozen. En dan staat er dat God dat gedaan heeft naar de verkiezing der genade. Want begrijpt u me goed, genade is niet op grond van werken, maar genade is gewoon op grond van verkiezing. Dat staat in de volgende verse. Indien het door genade is, vers 6 van Romeinen 11, zo is het niet meer uit de werken, anders is genade geen genade meer. En indien het uit de werk is, zo is het geen genade meer. Anders is werk geen werk meer. Werk is namelijk werken om loon, want anders is het gewoon vrije tijdsbesteding. Dus een geruststelling, vrije tijdsbesteding mag dus gewoon. Op Sabbat en zelfs op de zondag. Ook. Maar werken om loon, dat was onder Israël in elk geval verboden. Want dat is werk. Werk is werken om loon. Zie? En rusten wil zeggen dat je ophoudt met werken om loon. Dan werk je alleen nog maar voor niks. Dan doe je om niet, zoals ik het eens iemand heb horen uitdrukken. Maar hoe dan ook, God verkiest naar genade. Dat wil zeggen, die 7000 die God had verkozen, of Elia die God had verkozen, of Paulus die door God verkozen was, dat waren allemaal lui die gerechtvaardigd werden op grond van geloof. God had hen verkozen. Niet omdat ze zoveel verdiensten hadden, omdat God ze belonen wilde ergens voor, maar gewoon zij geloofden. Ze deden niks, zij geloofden alleen, en daarom verkoos de Heer hem. Dat was op grond van Romeinen 10. Dat is de bladzijde hiernaast gewoon. Die is net al geweest. Dat is Romeinen 10. Waar gezegd wordt dat men werkt onder de wet. Maar dat het einde van de wet is Christus. En dat men op grond van Christus gerechtvaardigd wordt. Namelijk tot rechtvaardigheid van ieder die gelooft. Romeinen 10 vers 4 is dat. Maar hoe dan ook. Het gaat erom dat dat overblijfsel is naar de verkiezing der genade. God kiest omdat hij een genade God is. En als we zeggen dat Rut een beeld is van het gelovig overblijfsel in het algemeen, dan kan dat wel wezen, maar dan is dat omdat zij genade ontvangt. Dat is de eenvoudige waarheid. Ze moet leven uit genade. Elke gelovige leeft uit geloof, als het goed is, en daarmee uit genade. Dat kan niet anders. Want degene die niet werkt, maar gelooft, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid, zei Romeinen 4. En zo is het maar net. Dus hoe dan ook, als we te maken hebben met een gelovige, dan maakt hij aanspraak op genade. Nou, dat is wat Rut doet. Ze zegt, ik zal zien in wiens ogen ik genade vind. Rechten had ze niet, want lossingsplicht bestond niet, anders zou ze rechten gehad hebben. Als Boas de plicht had tot lossen, dan zou Rut het recht gehad hebben om gelost te worden. Maar zo was het niet. Rechten had ze niet. Ze was overgeleverd aan de genade van wie dan ook. En ze ging maar op goed geluk. Ik weet niet of ze geweten heeft van de familie. Kennelijk niet. Ik denk dat de familiebanden ook bepaald niet sterk geweest zijn. Daar in die familie van Elimelech. Dat blijkt namelijk uit het verloop van de geschiedenis. Maar niettemin, Rut gaat op stap om Aren te verzamelen. Achterdien in wiens ogen ik genade zal vinden. En Naomi zegt, ga heen mijn dochter. Ik heb altijd het idee dat ze zegt van, ach je ziet maar. Dat toch niet anders te doen. Ja, als je niet hoeft te werken en uit genade leeft, heb je niet anders te doen. Hè? Dan wacht je gewoon, dan zoek je gewoon daar waar je genade hoopt te vinden. En daar staat er, en zo ging ze heen en kwam en las op in het veld achter de maaiers. En haar viel bij geval voor, dat wil zeggen, het lot trof haar zo. Ja, wij christenen zeggen tegenwoordig, dat is leiding, hè? Dat roepen we dan, hè? Dat is leiding. En dat zal ook ongetwijfeld wel, maar het staat er niet, hè. Daar moet je dus mee oppassen. Dat staat in de Bijbel zelfs niet hier. Haar viel bij geval voor. Het kwam zo te pas. Dat staat er eigenlijk. Hè? Hij viel bij geval voor een deel van het veld van Boas. Die van het geslacht van Elimelech was. En zo komt Rut terecht bij deze man. Geweldig van vermogen. Die dan bovendien ook nog familie blijkt te zijn. Maar dat weet ze nog niet. Daar komt ze pas later achter. En dan bewaren we dus nog even voor na de pauze. We gaan weer terug naar de geschiedenis van Rut, nadat wij ons hebben beziggehouden met het recht tot lossing, het recht tot wraak, tot bloedwraak. Nogmaals, het was een recht. U moet goed begrijpen, laat ik dat dan volledig schouder dan toch nog maar even bijzeggen, dat die hele kwestie van wraak, zoals die in de Bijbel voorkomt, nooit een plicht is, maar altijd een recht. Dat hangt samen met het wezen van God zelf. Uiteindelijk gaat het om Gods eigen wetten. En de zaak is dat God het recht heeft om te wreken, maar dat God niet altijd van dat recht gebruik maakt. Het is een belangrijke waarheid dat God rechtvaardig is. Dus één waarheid. De andere waarheid is dat God een genadig en barmhartig God is. En zo is het maar net. En God verkiest van hoe hij in een bepaalde situatie zal handelen. Dat vind je trouwens in de hele wet, maar ik ga dat nou allemaal niet laten zien. Maar zo vind je dat nou eenmaal in de wet, dat mensen mogen bepaalde dingen doen, maar zij hoeven dat niet. Ze hebben bepaalde rechten, maar ze hoeven dat niet. Ik neem meestal gemakshalve dat voorbeeld van de wet op de echtscheiding. De wet zegt, gij zult niet echt breken. En de wet zegt vervolgens hoe men echt moet breken. En op welke gronden? Dat wil zeggen, het een wordt gerelativeerd aan het andere. De dingen zijn niet zo zwart-wit. De wet regelt namelijk dat als een man iets schandelijks in zijn vrouw gevonden heeft, dat de man dan het recht heeft om zijn vrouw weg te sturen. Niet de plicht. Maar hij heeft het recht wel. En als hij het doet, is dat niet zozeer omdat hij wat schandelijks in zijn vrouw gevonden heeft, maar dan is het nog omdat die vrouw vervolgens geen genade vindt in zijn ogen. En dat is wat de wet zegt. Over die echtscheiding staat dan ook, het is van de beginnen zo niet geweest, maar God heeft dat zo ingesteld vanwege de hardigheid uws harten. Als een mens niet bereid is om zijn echtgenoot te vergeven, dan moet hij ze wegsturen. Dat is een goede reden natuurlijk. Hè? Als de man niet bereid is zijn vrouw te vergeven, dan moet hij zijn vrouw wegsturen. Officieel en volgens de wet met papieren brief in de hand enzovoorts. Want als man en vrouw elkaar niet meer vergeven, kunnen ze ook niet samenwonen. Dat is een heel eenvoudige zaak. Maar is men wel vergevingsgezind, dan hoeft dat recht op die echtscheiding niet zo toegepast te worden. En aangezien het zo is dat in principe een huwelijk voor altijd is, dat is het principe namelijk, een huwelijk is voor altijd, dan is het zo dat God dan tegelijkertijd een beroep doet op de vergevingsgezindheid van de betrokken partijen. Nou, zo is het altijd in de wet. Mensen brengen die vrouw bij de Heer en de Heer zegt, nou, we hebben beschuldiging ingebracht, je hebt gelijk, stenig maar. En hij zegt inderdaad dat het goed is. Zie? Dat is het wel. En de wet zegt niet dat je eerst zelf zondeloos moet zijn om te kunnen veroordelen. De Heer zegt, wie uw zonde zonde is, werp het de eerste steen. Maar de wet zegt niet dat je zelf zonder zonde moet zijn om dat te doen. Maar de Heer zegt dat om de eenvoudige reden dat degene die begint met stenen te werpen, die zou die stenen eerst maar eens naar zichzelf moeten werpen dan. Want met wat voor recht, of met welke gedachten, met welke gemoedsgesteldheid krijgt een mens het voor elkaar om een ander te veroordelen voor dingen die hij zelf doet. En nou, dat is het hele verhaal. En vandaar dat dit soort dingen nooit plicht zijn, maar recht. Men mag het doen, want het gaat om de vervulling van de wet. Er staat trouwens in nummer 35, daar staat trouwens dat, over die kwestie van die bloedwraak, daar staat de bloedwreker zal hem doden als hij hem tegenkomt. Hij hoeft hem niet tegen te komen. Hij kan er zelfs alles aan doen om hem niet tegen te komen. Zal ik het eens toepassen? Hetzelfde verhaal, of die bloedwreker? Het is namelijk zo, en misschien vertel ik u wat nieuws, maar ik vertel u iets wat ik op de zondagsschool geleerd heb. Het was een wat bijzondere zondagsschool, dat weet ik. Maar dat moet wel erg lang geduurd hebben, altijd. Maar wat ik op de zondagsschool geleerd heb, bij wijze van spreken natuurlijk, is dat degene die zonder opzet zijn naaste dood, is een beeld van Israël, die zonder opzet, want ze wisten niet wat ze deden, die zonder opzet hun eigen naaste gedood hebben. Ze hebben namelijk de Heer Jezus gekruist. En de Heer zei, Vader vergeef hen, want zij weten niet wat zij doen. Zij wisten het niet. Het was zonder opzet, maar het gebeurde wel. Nou, en de zaak is dan degene die zoiets op zijn geweten heeft, want hij laat wel degelijk die schuld op zich. Het was zijn bijl, zal ik dan maar zeggen, waar het ijzer afschoot. Want zo staat het allemaal in nummer, hoor. Waar het ijzer afschoot. Er zijn niet met die bijl gezwaard, was het ijzer niet afgeschoten. Had die andere die het op zijn hoofd gehad, was hij nou niet dood geweest. Dus de man die met de bijl zwaaide, die heeft de schuld. Hij heeft het gedaan en hij had bovendien beter op zijn spullen moeten passen, zal ik dan maar zeggen. Want hij had wel kunnen weten hoe het zat. En zoals met Israël ook. Zij wisten niet wat zij deden, maar zij hadden wel kunnen weten wat zij deden. Het is wel degelijk dood door schuld. En wat doet de bloedwreker? Wat doet de Heer? Want de Heer is de losser Israëls en dus de bloedwreker ook. Wat doet hij? Ja, ik weet, er zijn mensen die veronderstellen dat God Hitler gestuurd heeft vervolgens als een instrument in zijn hand om de Joden te straffen. Maar dat is natuurlijk onzin. Hè? Zo ligt die situatie natuurlijk niet. Hè? Nee, wat doet God? Wat doet de bloedwreker? Zal ik het zeggen? Hij zorgt ervoor dat hij degene die de schuld draagt niet tegenkomt. En dat is wat de Bijbel zegt. Er staat uitdrukkelijk dat de Heer, die immers de verlosser is en dus de wreker is, dat hij zijn aangezicht voor Israël zou verbergen. De Heer zorgt gewoon dat hij Israël niet tegenkomt. Daar hebben we vandaag aan de dag mee te maken. Zie je? En Israël zou er het verstandigst aan doen om te vluchten naar de Vrijstad. En de Vrijstad is een type van de gemeente. Ik herinner me ineens waar ik het voor het eerst gehoord heb. Het was niet op de zonderschool. Het was in een boekje geschreven door mijn grootvader. Het is niet meer verkrijgbaar, helaas, vind ik wel jammer. Maar het wordt niet meer herdrukt, om zekere redenen. Hè? Nou, het is zo, ik kan het wel zeggen gewoon hoor. Dat boek is uitgekomen rond 1950 en het heette Wat zal er van de staat Israël worden? En dat boek behandelde de verwachting van Israël op grond van de profetie. En het was noemen ze dat, controversieel geschreven. Dat wil zeggen, het behandelde de verschillende opvattingen die er waren. Aan de ene kant in de reformatorische kerken, waarbij, hoe heet die man? Dus ontschiet me zijn naam. Professor, hoe heette die nou? Dr. Aalders werd daarin genoemd, die het kerkelijk standpunt vertegenwoordigde en zei, Israël heeft geen toekomst, want de profetie over Israël worden toegepast op de kerk. Uitsluitend dus een geestelijke betekenis. Daarnaast werd gesteld de visie van de Maranatha-beweging bij monden van Johannes de Heer. En dat is het hele probleem eigenlijk. Want Johannes de Heer beweerde dat het herstel van Israël het werk was van God. God was bezig Israël terug te verzamelen en te herstellen in het land. Althans, dat was toen in die 40e jaren in elk geval zo. En vanuit die achtergrond is het boek geschreven. En mijn grootvader stelde daarnaast dat het geen van beide waar was, of allebei, het is maar net hoe je dat bekijkt, maar eigenlijk geen van beide, omdat de belofte tot herstel van Israël, die zou pas komen na hun bekering. De Heer zou Israël verzamelen na hun bekering en niet ervoor, waaruit volgt dat de huidige Joodse natie niet het resultaat is van het werk wat God doet. Dat is een duidelijke zaak. En aan de andere kant, Aalders zit er natuurlijk naast, als hij zegt dat Israël geen toekomst heeft. Hij heeft in zekere zin gelijk als hij zegt dat de profetie over Israël worden toegepast op de gemeente. In zekere zin is dat juist, maar tegelijkertijd neemt dat niet weg dat de letterlijke profetieën nog steeds een gewone letterlijke toepassing op Israël bewaard hebben. En dat er dus wel degelijk een toekomst voor Israël is, maar niet nu, maar pas later. En omdat het boek geschreven werd in die controverse wordt het dus niet meer uitgegeven, omdat men het te pijnlijk vindt om op de tenen te gaan staan van de Maranatha-beweging. Omdat daarin een visie van Johan de Heer aangehaald wordt, waar hij geloof ik wel enigszins op teruggekomen is inmiddels. En dus kun je dat dan niet meer uitgeven. Maar het is een zeer verhelderend boek. Ik vind het echt jammer dat het er niet meer is. En in dat boek zette mijn grootvader uiteen de betekenis van niet alleen Ezekiel 37, het dal van de dorre doodsbeenderen, maar ook die geschiedenis van de bloedwreker. Want de bloedwreker is Jehovah zelf uiteraard, degene die schuld heeft, onopzettelijk, aan de dood van de Heer Jezus. Dat is Israël en hij kan vluchten voor de wraak van de bloedwreker naar de Vrijstad. En de Vrijstad is dan een beeld van de gemeente. En in de Vrijstad is deze moordenaar zonder opzet vrij zolang de hoge priester leeft. En de toepassing is dan, wel, wij hebben een hoge priester die eeuwig leeft. Dus een Israël wat vlucht binnen de gemeente is voor eeuwig vrij van de wraak van de bloedwreker. Want nu zorgt de bloedwreker nog dat hij zijn slachtoffer, zal ik maar zeggen, niet tegenkomt. Maar dat kan niet zo blijven. De wereld is zo groot niet. En er komt dus een tijd dat die Israël wel zal tegenkomen. Ik aan u, hè? Ik tegen u. En dat komt dus wel. Maar dat betekent dat op dit moment van dat recht tot wraak geen gebruik gemaakt wordt door de Heer zelf. Vandaar die opmerking erbij, nummerie, als zij hem ontmoet. En toch staat er, diegene die de schuld draagt, zal zekerlijk gedood worden. Natuurlijk. Dat is een kwestie van tijd. En het gebeurt ook. Maar de vraag is maar wanneer. Er is geen verplichting, maar het gebeurt toch. Nou, en nou, zo is het nou eenmaal met de wet. Als we die toepassen in de hogere en vooral de profetische betekenis, blijkt op alle manieren zijn toepassing te vinden. Maar nogmaals, dat hele kwestie van lossing en dus van bloedwraak is een kwestie van recht en niet van plicht. God heeft ook niet de plicht ons te verlossen. Hij heeft het recht om ons te verlossen. Eenvoudig omdat hij onze schepper is. Als er iemand is die ons nastaat, dan is hij dat en daarom lost hij ons. En als er iemand is die Israël nastaat, is het Jehovah die Israël zelf verwekt heeft, die bovendien met Israël getrouwd was, van langs alle kanten klopt het namelijk. Hij is degene die Israël leven geschonken heeft. Hij is dus ook inderdaad de verlosser, de losser van Israël, maar hij is tegelijkertijd ook de bloedwreker. Want dat is hetzelfde. Nou, daar gaat het nou maar om. En zo is het met ons ook, want wat ons betreft, onze naaste is net zo goed Christus. Want ook wij hebben door hem leven ontvangen, uit de dood namelijk. Het leven wat we hebben ontvangen is het leven van Christus. Hij is degene aan wie wij het leven danken. Hij is degene door wie wij geworden zijn wat wij zijn. En daarom is hij niet alleen onze naaste, maar bovendien onze losser. Heel eenvoudig. Die waarheid herhaalt zich steeds. Nou, dan ga ik toch maar terug naar Rut 2, want ik wil toch wel graag... Ik had toch wel door het hoofdstuk heen gewild eigenlijk. Maar goed. We waren bij vers 3, waar dus Rut terechtkomt bij deze losse. Ze weet niet wie hij is, maar dat komt vanzelf wel. En dan staat het, ziet vers 4, Boas kwam van Bethlehem. Eigenaardig, dat het erbij staat waar hij vandaan kwam. Het heeft met verhaal niks te maken, maar er staat bij waar hij vandaan kwam. Uit het huis van het brood, het broodhuis. Moet je je voorstellen, ze is op zoek naar gerstenaren en de meneer komt uit het broodhuis. Hè? Nou, hij kwam van Bethlehem, de plaats waar de losser nou eenmaal vandaan komt. Boas kwam van Bethlehem. Later vragen ze, waar zou de Messias vandaan komen ook alweer? En dan zeggen ze van Bethlehem. Bewijs moesten wij altijd leren. Dat was niet de zonderschool, maar het was de Brandpunt Bijbelscholen. Micha 5 vers 2, als ik het goed heb. Ja, Micha 5 vers 2, maar hier staat het ook. De verlosser komt van Bethlehem. Alleen hier is een typologie. Hij kwam van Bethlehem en zei tot de maaiers, en dat vind ik zo leuk wat hij zegt. Hij zegt, de Heere zij met u lieden, en zij zeiden tot hem, de Heere zegene u. Ze lopen met de naam van Jehovah op hun lippen. Waarom? Wel, hier verschijnt Boas en Boas is een type van Jehovah. Hij is een type van de Heer. En vandaar dat meteen die naam in hetzelfde vers genoemd wordt. Hij zegt, de Heere zijn met u lieden. En zij zeggen, de Heere zegen u. Uitdrukkelijk verwijzing dus naar Jehovah van wie Boas een type is. En dan ga ik verder in vers 5. Er staat, daarna zeide Boas tot zijn jongen. Nou ja, jongen, dat heb ik al eens meer uitgelegd. Jongen is in het Engels boy. En een boy is een gewone bediende. Ja. En meestal een zwarte trouwens, maar het is een bediende. Dat is een boy. En in het Frans is het garçon. Dat hebben ze mij wijsgemaakt. En een garçon, dat is de ober, zoals u waarschijnlijk weet. En dus is het ook een bediende. Dus als er staat jongen in de Bijbel, dan is het in vele gevallen gewoon een dienaar. Heb je bij Jonathan ook, die had ook jongens. En Absalom, die had jongens bij zich enzovoort. Dat zijn gewoon zijn bedienden. Nou, alleen in het Nederlands zijn we die betekenis van het begrip jongen kwijtgeraakt. Maar jongen wil zeggen hij is jonger en dus ondergeschikt. En dus is het een bediende. Afgezien van dat een kind, zolang het minderjarig is, in niets verschilt van een dienstknecht. Maar dat was Galaten 4. Dus een jongen is gewoon een bediende. Dus Boas zeide tot zijn bediende, die over de maaiers gezet was, wiens is deze jonge vrouw? Dat is leuk wat hij vraagt. Hij zegt niet, wie is deze jonge vrouw? Hij is meteen een stap verder namelijk. Wie het is, hoort hij vanzelf wel. Maar hij wil weten niet wie het is, maar van wie zij is. En vandaar de vraag, wiens? Dus van wie is deze jonge vrouw? Met andere woorden, is ze nog vrij? Want daar komt het op neer. Hè? Waar hoort ze bij? Van wie is die? En dan staat er in vers 6. En de jongen die over de maïs gezet was, antwoordde en zeide: deze is de Moabitische jonge vrouw die met Naomi wedergekomen is uit de velden van Moab. Ja, en daarmee is de vraag misschien niet rechtstreeks beantwoord. Er wordt alleen gezegd, ze hoort bij Naomi, ze is met Naomi meegekomen. Maar wij weten, wij kunnen uit dit vers een antwoord halen. Van wie is deze jonge vrouw? Wel, ze was met Naomi meegekomen uit Moab naar Israël en zei toen: uw God is mijn God en uw volk is mijn God. Of uw volk, uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. Dat zei ze, hè? En van wie is ze dus? Ja, van God zelf. Daar komt het neer. Hè? Ze is van God. Daar gaat het om. Nou, en dan, ze komt wel van buiten, maar ze heeft zich geassocieerd met Israël. Daar hoort zij bij. En dan gaat het verder in vers 7. En ze heeft gezegd: laat mij toch oplezen en bij de garven verzamelen achter de maaiers. Zo is zij gekomen en heeft gestaan van des morgens af tot nu toe. Nu is haar te huis blijven weinig. Dat wil zeggen, ze is weinig thuis. Ze is altijd maar hier. Ze loopt altijd maar aren op te lezen. Dus ze heeft zich gemeld, wie ze was enzovoort. En ze maakt verder van het Joodse recht gebruik om dit te doen. Ze is druk bezig en ze is weinig thuis. Ja, nou kan ik niet langer uitstellen om precies te vertellen waar het hier om gaat. Kijk, in dit tweede hoofdstuk van Rut hebben we te maken met Rut namelijk als een beeld van de gelovigen, of in het algemeen het gelovig overblijven. Rut namelijk die gelost moet worden, ze heeft een verlosser nodig. Wel, ze is daar bij de losser. Ze ontmoet de losser, ze ontvangt alle zegeningen van de losser, maar er is één ding wat niet gebeurt. Hè? Namelijk de lossing. Zij wordt namelijk niet gelost. Niet in dit hoofdstuk althans. En niet in deze geschiedenis, want dit loopt gewoon af in vers 23. Daar staat er en zij ging weer, dat ze weer terugging naar haar schoonmoeder. Dan is het verhaal af. En in het derde hoofdstuk komt dan een vervolg op het verhaal. En in dat vervolg is pas sprake van de uitvoering van de lossing. Dan komt de lossing pas tot stand, eerder niet. Zie? Dus degene die gelost moest worden is daar, de losser is daar, maar er wordt niet gelost. En toch wordt er iets gedaan wat eigenlijk bij die lossing hoort. Want Boas zorgt voor het en voor die familie. Zonder officieel te lossen. Nou, dat is nou het punt. Want dat betekent dat degenen die gelost moeten worden en zelfs willen worden, al kunnen leven uit de zegeningen van die lossing voordat die lossing tot stand komt. Nou, dat is het principe. Beter kan ik het denk ik niet zeggen. Ik kan wel voorbeelden geven van waar het toegepast wordt in de Bijbel. En dat is vele malen, maar het makkelijkste is bijvoorbeeld te noemen de geschiedenis van Israël. Dat is altijd de beste illustratie. Israël namelijk leefde onder het oude verbond vanuit de zegeningen die eigenlijk horen onder het nieuwe verbond. Israël leefde in het land wat ze erfelijk zouden ontvangen, maar ze zouden het pas erfelijk ontvangen onder het nieuwe verbond. Bij hun bekering en bij de wederkomst van Christus om zijn koninkrijk op aarde op te richten, dat soort dingen meer. En toch waren ze al in het land. Het is ook heel duidelijk dat beloofd was aan Israël dat ze ooit de rust zouden ingaan, maar het Nieuwe Testament wordt uitdrukkelijk gezegd, denk erom, Jozua heeft hen daar niet gebracht. En ook David, onder het koningschap van het Davidisch huis, ook David heeft hen niet in de rust gebracht. Hebreeën 4. Zij moeten nog in de rust gebracht worden in de toekomst, eveneens Hebreeën 4. Met andere woorden, men leefde vroeger wel in iets wat op rust leek, zal ik dan maar zeggen. Maar het was een vooruitgrijpen op dat wat uiteindelijk beloofd was. Want, zegt ook Hebreeën 4, de God had pas over de zevende dag gesproken dat hij hen in de rust zou brengen. En de zevende dag is typologisch de zevende bedeling. Dat wil zeggen, pas in het Messiaanse Rijk, dus in het duizendjarig Rijk, is de lossing wat Israël betreft, en wat de volkeren betreft trouwens ook, compleet geworden. Maar Israël en elke heiden die er deel aan wilde hebben, leefde al op voorhand uit de zegeningen die later zouden komen. En dat is een belangrijke waarheid. Ik kom er in vele toonaren steeds op terug. Dat is de waarheid namelijk dat dat nieuwe verbond, want het nieuwe verbond zou de lossing brengen, dat dat nieuwe verbond tevoren beloofd was aan Abraham. Voordat het zover is, was het al beloofd. En omdat het beloofd was, kon men leven uit zegeningen die pas later zouden komen. Nou, dat is wat Israël kon doen. En niet alleen Israël deed dat in de dagen van de wet, zal ik dan maar zeggen, in het beloofde land. Maar ook wij doen dat. Oh, u zult zeggen, ja, maar wij zijn toch al verlost. Ja, dat is maar net hoe je dat bekijkt. Want als ik zeg, wij moeten nog verlost worden, dan is dat net zo goed waar. Het hangt er maar vanaf waar we het over hebben. Wij zijn verlost en zullen daarom in de toekomst verlost worden. Maar de Bijbel zegt uitdrukkelijk dat wij nu leven in de hemel, dat we een burgerschap hebben in de hemel, dat we gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel, terwijl we in die hemel nog helemaal niet zijn. En toch leven we daar al uit. We hebben dan ook, staat er in Efeze 1, een voorschot, een onderpand, een voorschot ontvangen op de toekomende erfenis, namelijk bij de verlossing van ons lichaam, staat er. En die verlossing, die lossing moet nog plaatsvinden. Ons lichaam is nog niet gelost. Onze geest wel. En dat is het punt. We zijn gelost wat de geest betreft. We zijn niet gelost wat het vlees betreft. Daar zit het belangrijkste verschil in. Er zijn details bij in te vullen, maar daar gaat het nou niet om. Het gaat om het principe dat men kan leven op voorhand uit zegeningen die men eigenlijk in de toekomst pas zal ontvangen. In Efeze 1 staat dat wij een erfdeel ontvangen hebben, maar er staat ook dat we een erfenis ontvangen zullen. Want anders haal ik Petrus aan, die zegt de erfenis wordt in de hemel voor ons bewaard. Maar we hebben er vast wat van, we leven daar al uit. En zo is het met de gelovigen in het Oude Testament. Zij geloofden in de komst van de Christus, die zou lijden en sterven en uit de dood opstaan, en langs die weg zou hij de lossing tot stand brengen. Een eeuwig leven geven, kortom zorgen voor een erfgenaam en voor een erfenis. Hij zou het doen in de toekomst. Dat staat van Abraham. Abraham geloofde God en werd hem gerekend tot gerechtigheid. Maar wat geloofde de man dan? Wel, hij geloofde dat God de dingen die niet zijn roept alsof zij waren. Kortom, hij geloofde dat God de doden opwekt. Dat hij leven brengt uit de dood. En God had het gedemonstreerd dat hij het kon. Aan Abraham namelijk, die zelf verstorven was, staat er, en toch leven voortbracht. En aan Sarah, die ook verstorven was en die toch leven voortbracht. Het is altijd weer hetzelfde verhaal. Kortom, men leefde uit zegeningen die men later zou ontvangen. En Abraham woonde in het land wat het zijnde niet was. En Isaac en Jacob leefden ook in het land dat het hunne niet was. En ze zeiden, de Heer zal het ons geven. Maar ze wisten best dat het niet in hun dagen zou gebeuren. Want Abraham verwachtte de stad die fundamenten heeft. Dat is die stad die pas in de laatste bladzijde van de Bijbel ons getekend wordt. Dat wil zeggen, die komt pas op een nieuwe aarde. Dus hij leefde vanuit zegeningen met betrekking tot de toekomst. Nou, zo is het nou eenmaal met de gelovigen. Zij weten dat lossing zal plaatsvinden, maar ze leven op voorhand al uit die zegeningen. Zodat de situatie van Rut, aarelezend op het veld van Boas, is de situatie van elke gelovige in afwachting van de definitieve voltrekking van de lossing. En er zijn vele toepassingen. De meest voor de hand liggende is die van de verhouding tussen het oude verbond en het nieuwe verbond. Dat moet ik dan ook uitleggen, dat weet ik wel. Maar dat is het nou eenmaal. Dan is Rut hoofdstuk 2 het oude verbond en hoofdstuk 3 het inwerking treden van het nieuwe verbond. Want in hoofdstuk 3 komt de lossing tot stand en dat is de inwerking treden van het nieuwe verbond. Nou, dat is het. Het is vervolgens ook een uitbeelding van de gemeente nu. Onze situatie als gelovigen kan vergeleken worden met die van Rut hoofdstuk 2. Terwijl wij wachten op hoofdstuk 3, namelijk dat ook ons lichaam verlost zal worden. Maar het kan ook op een nog verder verleden van toepassing gebracht worden. In een veel, veel breder verband. Dat is namelijk dat de gelovigen door de eeuwen heen vanaf Adam uitgezien hebben naar de vervulling van de belofte dat God het zaad uit de vrouw zou voorbrengen, dat het zaad dus van de slang de kop zou vermorzelen enzovoorts. En ze hebben daar uitgeleefd. Adam, Seth, Enos, Kenan en de hele rij langs. Ze hebben dat allemaal verwacht. En omdat ze dat verwachten, heeft God hen vast gezegend. Met dingen waar ze geen recht op hadden, ook niet op grond van wet, maar op grond van genade. God spaarde hen. God gaf hun uitkomst. God onderhield hun leven, want daar gaat het gewoon om. God gaf hun leven. Dit gerstebrood is in de eerste plaats brood en dus leven. Nou, daar gaat het om. En het leven wat wij hebben ontvangen, dat is een leven wat ons eigenlijk niet toekomt. Want het komt ons niet toe, hoor. Dat is namelijk eeuwig leven, dat is hooguit na de dood. En wij zijn nog niet eens gestorven, en toch hebben we het al ontvangen. Nou, die waarheid is dat. Eerst al zou in het land leven, zouden nooit meer uitgezet worden, en de Heer zou hen daar zegenen. Maar het wordt toegepast al onder het oude verbond, terwijl dat niet de vervulling van die belofte was. Nou, en zo is het hier. Deze Rut, die is hier in het land van Boas. Ze leeft uit de zegeningen die ze van de verlosser ontvangt. Maar de lossing zelf moet nog komen. En de vorige keer hebben we vele schriftplaatsen aangehaald uit het Oude Testament, waar stond dat de Heere de losser is. Maar nergens staat dat de Heer verloste. Want het was profetisch. Hij zou lossen. Hij is de Goel. En die van dat recht tot lossing zou hij gebruik maken. Dat heeft hij beloofd. En hij is getrouw dat hij het ook doen zal. Dat is het verhaal. Dus het vereist alleen maar geloof. En dat is alles. Nou, dat is hier dit hoofdstuk. En dan ga ik terug naar waar ik vandaan kom. Namelijk in vers 7 van Rut hoofdstuk 2. Waar dan stond dat zij gezegd had: laat mij toch oplezen en bij de garven verzamelen achter de maaiers. En zo is zij gekomen en heeft gestaan van des morgens af tot nu toe. Nu is haar te huis blijven weinig. Wel, dat laatste, ze heeft gestaan van de smorgens af tot nu toe en haar te huis blijven is weinig. Dat is de uitbeelding van het leven van de gelovigen. In afwachting van de verlossing. Hij heeft druk. Hij moet soms wat zoeken. Hij wordt soms verjaagd. Hij moet in ieder geval van huis. Ja, hij wordt verdreven. Dat is wat met haar al eerder gebeurd is natuurlijk. Eerst uit Moab, wordt trouwens ook aangehaald later in ditzelfde hoofdstuk. En hier ook, te huis blijven is weinig. Ze moeten wel wat moeite voor doen om het te ontvangen, maar het is er wel. Het is wat zoeken misschien, dat is net als die 7000 in de dagen van Elia. Je wist niet waar ze zaten, maar ze waren er wel. Nou, zo'n vergelijking is dat. Dat is vandaag aan de dag ook. Niet alleen moet je de gelovigen zoeken, want je kunt ze moeilijk vinden. Maar aan de andere kant is het zo dat wij ons geestelijk voedsel als gelovigen zoeken. Het is er wel, het is schaars, zegt de Bijbel. Hè? Het woord des Heren was schaars in Israël. Dus zo is het ook, maar er is genoeg. En hier vind je wat en daar vind je wat. Maar het is allemaal een vooruitgrijpen op de toekomst. Vandaag hebben we moeite met hier en daar iets van de Bijbelse waarheden te vinden in de toekomst. Wanneer de lossing heeft plaatsgehad, dan zal het hebben te maken met een wereld die vol is van de kennis des Heren. Dan is het niet zo moeilijk meer. Ja, hoe dat nou komt, daar gaat het niet om. Het gaat er gewoon om nu dat zo is. Hier is een hele oogst en zij leest alleen die aren, maar ze krijgt genoeg. Nou, daar gaat het maar om. Ze zal er niet rijk van worden. Maar voor iemand die niks heeft, is het heel veel. Nou, daar gaat het maar om. En dat is wat wij ontvangen. Wij worden er niet rijk van, maar voor iemand die niks heeft, ontvangen we veel. Voor iemand die uit genade leeft, voor iemand die afhankelijk is van een genade, God zeg ik altijd, hebben wij ontstellend veel ontvangen. Ja, als je thuis blijft zitten, gebeurt er verder niks natuurlijk. Maar, ja, dat kost wel enige moeite. Nou, dat is wat hier gezegd wordt. En zo is het altijd met de gelovigen geweest. Ik noemde Elia, maar Elia was die man die ook het land uit moest, ook zijn huis moest verlaten, moest naar de Bekrit of hij moest naar Sarfat of weet je veel. Maar in ieder geval, hij was ook altijd op stap. En die andere 7000 zullen ook wel in de rotspleten, in de kloven van de bergen gezeten hebben enzovoorts. Maar zo was het nou eenmaal. Nou, dat is de beschrijving.